Wat een voorrecht om Gods woord vanochtend te openen. En ik zou dat graag willen doen vanuit Exodus hoofdstuk 3. Exodus hoofdstuk 3, als je de Bijbel bij je hebt, zou ik je ook van harte willen aanmoedigen om te openen bij dat gedeelte van Gods woord over het leven van Mozes. Mozes is natuurlijk een van de meest bekende dienstknechten van de Heere God in de Bijbel. Is ook in zekere zin een blauwdruk voor de dienstknecht van God. En we gaan samen lezen zometeen over een bijzondere gebeurtenis in zijn leven die zijn leven volledig veranderd heeft. We weten dat Mozes 120 jaar oud werd, dat de eerste 40 jaar van zijn leven, dat hij is opgegroeid aan het hof van de farao, eigenlijk in de beste school, de opleidingen die er maar te vinden waren in zijn tijd. Volgens de hoogste standaarden en normen van de wereld van toen, in de grootste grootmacht van de oudheid, werd hij getraind eigenlijk in de wijsheid van de wereld, in de wijsheid van de farao. En we kennen natuurlijk zijn geschiedenis, dat hij geboren werd onder het Joodse volk, dat hij in dat mandje werd gelegd in de Nijl en uiteindelijk gevonden werd. Dus hij kende ook zijn Joodse roots en we lezen dat hij op een gegeven moment teruggegaan is om te kijken naar zijn volksgenoten en dat hij daar een Egyptenaar zag die een van zijn broeders mishandelde en toen heeft hij in een impulsieve vleeselijke bui heeft hij die man gedood. En toen moest hij vluchten en is hij vertrokken naar Midian, een land ver van Egypte vandaan. Daar heeft hij zelf ook een vrouw gevonden, heeft hij een gezin gesticht en nu is hij een herder. En we lezen dat hij de schapen van zijn schoonvader hoedt. En in Exodus hoofdstuk 3 is hij al 40 jaar herder geweest. En ik wil samen met jullie gaan lezen de eerste 10 versen. En ik zal alvast eventjes verklappen wat de boodschap gaat worden voor vandaag. En dat is dat God zichzelf openbaart. Hij doet dat aan Mozes, maar dit is natuurlijk een model, een blauwdruk voor ons, hoe God ook ons ontmoet, waar we zijn, soms op een verrassend moment in ons leven. We kunnen het niet voorspellen, maar God ontmoet ons waar wij zijn en hij roept ons om zijn instrument te zijn. Misschien niet om 2 miljoen mensen door de Rode Zee te brengen, maar we hebben allemaal een roeping in ons leven. En dat kan ons ook onzeker maken, dat kan ons angstig maken. We kunnen ons verzetten tegen die roeping. We kunnen kijken naar onszelf en onze onbekwaamheden en onze ongenoegzaamheid. Vooral ook zien en dat zien als een drempel om de Heere werkelijk te gaan volgen en die roeping die op onze levensrust te gaan vervullen. Maar we zien ook in deze passage dat God belooft aan ons dat hij zijn constante aanwezigheid geeft. En dat hij onze constante genoegzaamheid is. Zullen we samen lezen Exodus hoofdstuk 3. Het is misschien een klein beetje, de lettertype is misschien wat minder gunstig voor mensen achterin. Kijk, dan had je in moeten gaan op die uitnodiging om vooraan te zitten. Kijk, en nu zijn de mensen voorin, die hebben natuurlijk, die kunnen zichzelf eventjes een schouderklopje geven. Maar je kan natuurlijk ook meelezen in je eigen kopie van Gods woord. Exodus hoofdstuk 3, beginnende in vers 1. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken. Waarom de doornstruik niet verbrandt? Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten van de plaats waarop u staat, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg, ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten uit Egypte leiden. Tot zover wil ik even lezen. We gaan in de preek nog iets verder. Maar dit is de kern waar we mee van start gaan. We zien hier, eigenlijk wil ik deze passage in drie gedeeltes delen en drie punten brengen vanochtend. We gaan kijken naar de openbaring van God. Daarna de roeping van God en daarna de belofte van God. En deze drie concepten, dat zijn belangrijke concepten die bij elkaar passen. Want als wij de roeping van God begrijpen, maar wij niet de belofte van God ook voor ogen hebben, dan zullen we daarop stuk lopen. Dus deze drie zijn de punten die ik wil brengen en hopelijk mag de Heer ons ook vanochtend aanspreken, toespreken en verzekeren van de heerlijke beloftes die hij, waarmee ons leven omringt. Ja, Mozes, we hebben het al een beetje besproken zojuist, zijn vleeselijke verleden, zijn wereldse verleden, opgegroeid in Egypte en opgeleid onder de wijsheid van Egypte. Het is waarschijnlijk vanuit deze wereldse wijsheid dat God hem uiteindelijk 40 jaar lang moet afbreken. We lezen dat de leiderschap die de wereld voor ogen heeft, het model van leiderschap wat Mozes meegekregen heeft, zeker niet past bij het leiderschap van onze Heer. En God is deze man aan het vormen, aan het kneden, aan het maken tot een leider, tot een man naar zijn hart. En de wereldse denkwijze moet uit zijn hart gehaald worden. Ik denk dat daarom ook God deze woestijnjaren, deze 40 jaar in de woestijn gebruikt om de bolwerken van zijn denken, de leefwijze, de wereldse leiderschapsstijl van deze man af te breken. Ja, hij was nogal iemand toen hij jong en krachtig was. Hij had aanzien in de ogen van mensen. Hij had kunnen, hij had gaven, hij had middelen ter beschikking. Maar deze wereldse middelen zijn voor God niet bruikbaar. Ze zijn voor God waardeloos en zelfs iets wat afgelegd moet worden. Iets wat in de weg staat van hoe hij deze man wil gebruiken. En 40 jaar lang wordt de impulsieve en agressieve neiging van Mozes langzaam afgebroken door een stelletje domme schapen. God heeft zo zijn manieren om ons te slijpen, niet om ons te polijsten, om ons klaar te stomen voor de roeping die hij op ons leven heeft. Matteüs hoofdstuk 20, daar zegt de Heer Jezus: u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten macht over hen uitoefenen. Als we om ons heen kijken, als we zien hoe de grote wereldleiders allemaal spierballen vertoon op hun propagandakanalen laten zien, met dominantie en met sterke retoriek, houden zij mensen in hun macht en gooien zij hun gewicht in de strijd om meer kracht te vergaren. Maar de Heer Jezus zegt, zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar worden. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. De Heer Jezus zet het leiderschapsmodel, het geestelijke leiderschapsmodel, geheel op zijn kop. Hij gaat voeten wassen en zegt, dit is de manier om invloed te hebben en om vooraanstaand te zijn in mijn koninkrijk. Misschien zitten er hier wat broeders die ook aangesteld zijn als oudsten in de gemeente. Ja, Petrus gebruikt het hoeden van de schapen ook als een voorbeeld, als een geestelijk voorbeeld van onze taak. Als hij zegt in 1 Petrus hoofdstuk 5, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden van de kudde geworden zijn. En langzamerhand wordt deze krachtige, jonge, veelbelovende Mozes met al zijn capaciteiten en al zijn wereldse accolades, wordt hij afgebroken en nederig gemaakt. Misschien zit jij ook momenteel in een woestijnperiode. Merk je dat dingen niet meer zo makkelijk gaan? Je lichaam is aan het aftakelen. Je hebt misschien met ziekte te maken. Je omstandigheden hebben je klein gemaakt. Dan kun je bitter worden. Dan kun je boos worden. Je kunt schoppen tegen de omstandigheden. Je kunt schelden en boos worden op God. Maar mogelijk is God ook jou aan het vernederen, klein maken, afhankelijk maken van Hem. Waardoor je steeds meer klaar bent om Hem te dienen. En een man te zijn en een leider te zijn in jouw context. Zoals God hier in het leven van Mozes bewerkt. Mozes die zit in Midian, normaal gesproken. Maar ja, je bent altijd op zoek naar gras voor de schapen. En de zoektocht van Mozes naar voedsel voor de kudde brengt hem vanuit Midian, dat is aan de rechterkant van die vee, van water. En hij brengt hem hier in de Sinaï-woestijn. Er zijn allerlei voorstellen en mogelijke locaties van de berg Sinaï, of de berg Horeb, zoals die ook in deze context genoemd wordt. We weten niet met absolute zekerheid waar precies die berg was, is ook niet belangrijk. Het zou alleen maar een reliquie worden. Het zou alleen maar een plek worden waar mensen religieuze ervaringen zoeken enzovoorts. En niet zich richten op de Heere God en de woorden die daar gesproken zijn. En de gebeurtenissen die daar gebeurd zijn. Maar hij komt ergens in die woestijn en hij zat er niet op te wachten. Het gebeurde plotseling. Onaangekondigd, op een plek die volledig onverwachts was. En God komt naar Mozes toe. Hij openbaart zich aan deze man op een gewone en onbetekenende plek. Denk eens aan Jacob als hij op de vlucht is. En God zichzelf openbaart aan deze man als hij slaapt op de grond. Met een steen als een kussen. Dat is de dag, dat is het moment, dat is de nacht dat God zichzelf aan Jacob openbaart. Denk aan Ezekiel, als hij in ballingschap wordt meegenomen en hij zit daar gewoon aan de oever van een rivier. Na te denken waarschijnlijk over hoe zijn wij hier beland als volk, zo ver van de tempel, zo ver van... Ja, dat land dat vloeit met melk en honing. En dan komt God opdagen op een onverwacht moment. Het zou zomaar vandaag kunnen gebeuren dat het ook bij jou zo gebeurt. Dat God zichzelf openbaart. Misschien niet in de soort visioenen die Ezekiel had. Of een brandende braamstruik. Op weg naar huis, langs de snelweg. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren dat God op zijn agenda jouw naam heeft staan. Omdat hij op een bijzondere manier zichzelf wil vertonen. En wil laten zien wie hij is. Hij heeft een afspraak met mensen. En wat zien we? We lezen in Exodus hoofdstuk 3 en vers 2, dat de engel van de Heere verscheen. Wie is deze engel van de Heere? De engel van de Heer, laten we ten eerste even vaststellen dat het woord engel... Daarbij denken we vaak aan zo'n wezen met vleugeltjes, die zo af en toe eens even naar beneden komt vliegen. Het is trouwens helemaal niet zo dat engelen standaard vleugels hebben. Sterker nog, de meeste verschijningen van engelen gaan niet gepaard met gevleugelde achterkanten. Schapper is... Bijvoorbeeld Johannes de Doper was de boodschapper die met een bijzondere voorbereidende boodschap het volk van God aansprak. Het tweede wat we moeten inzien is dat het woord van de, tussen het woord engel en heer, engel van de heer, niet in de grondtekst staat. Dat is een grammaticale conclusie. Ja, het staat gewoon het woord engel, heer. En die staan in een bepaalde constructie met elkaar. En dat zou je inderdaad kunnen vertalen engel van de heer. Maar ik zou eigenlijk willen aanbevelen dat we dit niet zozeer zien als een engel die van de heer kwam. Maar de engel die de heer is. De engel, de heer. Dus dat het woord heer overeenkomt met de engel. Nu moeten we niet denken inderdaad dat God een engel is. En waarom zeg ik trouwens dat de engel de Heer zelf is? Juist omdat in vers 6 deze engel zichzelf als de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac. Ja? Dus het gaat hier over een theofanie. Een theofanie, dat is een verschijning van God. En God kan een vorm aannemen wanneer hij verschijnt. En we zien dus meerdere malen in het Oude Testament dat God verschijnt als een engel. We zien bijvoorbeeld dat hij dat doet bij Abraham. Dan komt een engel komt naar hem toe en spreekt met hem en eet met hem. En toch zijn er altijd die dubbelzinnige verwoordingen, waardoor je ook mag concluderen, ja, maar dit is niet zomaar een engel. Dit is een verschijning van de Heere zelf. Die op meerdere malen in het Oude Testament, en alleen maar in het Oude Testament, verschijnt aan mensen. We zouden het niet kunnen overleven als God met zijn volle heerlijkheid in zijn wezenlijke bestaan naar ons toe zou komen. Dus kiest God ervoor om vaak in een soort menselijk figuur, een engelfiguur, naar mensen toe te gaan. Wie is dan deze engel? Nou, ik citeer eventjes een klein stukje van een artikel over de engel van de Heer in het Evangelisch Woordenboek van de Theologie. Er staat, vele beschouwen de engel des Heren als een ware theofanie, dus een verschijning van God zelf. Vanaf de tijd van Justinus wordt de figuur beschouwd als de pre-geïncarneerde logos. Nou, dat is een moeilijk woord, maar daarmee wordt bedoeld eigenlijk een verschijning van de Heer Jezus voordat hij mens werd. Het staat buiten kijf dat de engel des Heren op een of andere manier geïdentificeerd moet worden met God, maar toch onderscheidt hij zich van God, doordat God verwijst naar de engel en spreekt tot hem, en de engel spreekt tot Yahweh. Het bewijs voor de opvatting dat de engel van de Heer een pre-geïncarneerde verschijning van Christus is, is in wezen analoog en niet overtuigend. Er zijn argumenten voor het identificeren als de engel van de Heer, als de Heer Jezus voor zijn geboorte, als een verschijning van hem voor zijn geboorte. En er zijn ook argumenten om dat niet te geloven. Het argument voor is eigenlijk inderdaad dat de Heer Jezus natuurlijk precies past in die omschrijving van hij is God, maar hij is ook bij God. Johannes hoofdstuk 1. De engel is God en toch is hij te onderscheiden van God. De enige aarzeling die ik zou hebben om volledig en volmondig ja te zeggen dat de Heer Jezus inderdaad de engel des Heren is in het Oude Testament, is dat het Nieuwe Testament dat niet expliciet benoemt. Dus we moeten het met enige voorzichtigheid moeten we het vasthouden. Maar ik denk dat er wel een goed argument te maken is dat Mozes hier te maken heeft met Jezus Christus, voordat hij geboren is, in een verschijning als een boodschapper van de Heer in een vuur dat niet verteert. Daar staat Mozes. Dit heeft hij nog nooit gezien. Oh, hij heeft natuurlijk ontzettend veel vuur gezien in zijn leven. Maar een braamstruik die in brand staat, terwijl het vuur de boom niet verteert, dat is iets wat hij nog niet meegemaakt heeft. En uit pure nieuwsgierigheid beweegt hij naar de brandende braamstruik. Hij begrijpt niet wat hem te wachten staat op dit moment. Hij is enkel nieuwsgierig naar een natuurverschijnsel waar hij nog niet mee bekend is. Dit gaat toch wel al de ervaring die hij heeft te boven. En dan ontdekt hij dat het hier gaat om God. Want de engel, de Heere, roept uit de doornstruik en zegt, Mozes. Mozes, hij noemt hem bij naam. God kent zijn naam, zoals hij een ieder van onze namen kent. Hij is intiem bekend met een ieder van ons. God openbaart zich hier in vuur. En dat zien we ook door de schrift heen, dat God zichzelf openbaart met beelden die iets over zijn karakter vertellen. In Genesis hoofdstuk 15, als Abraham een verbond sluit met de Heer, of misschien eerder andersom, als God een verbond sluit met Abraham, vertegenwoordigt God zichzelf in een pot met vuur. Later, als God zijn volk door de wildernis gaat leiden, doet hij dat als zijnde in een vuurkolom. Het volk gaat terugkeren precies naar deze plek, de berg Sinaï. En dan staat de hele berg in vuur en vlam. Later komt Elia in 1 Koningen hoofdstuk 19 terug ook naar dezezelfde plek. En verschijnt God opnieuw met vuur. Vuur staat voor de heiligheid van God. Zoals het vuur verteert, zo kan ook vanuit Gods heiligheid, kan hij dat wat kwaad is, dat wat tegen zijn wil is, dat wat zich verzet tegen hem, verteren. En we lezen ook dat Jezus niet alleen zal dopen met de Heilige Geest, maar ook met vuur. Het vuur is een indrukwekkend beeld van Gods heiligheid. En in Hebreeën hoofdstuk 12 wordt hij ook een verterend vuur genoemd. Maar ook een vuur dat soms niet verteert. En daar zien we ook een prachtig beeld van het evangelie. God openbaart zijn heiligheid hier. Het woord heilig is niet zozeer dat God zondeloos is. Dat is natuurlijk ook waar. God is inderdaad zondeloos. Maar in eerste instantie betekent het woord heilig dat God geheel anders is. Dat hij in een categorie apart zit. Er is niemand zoals hem. Zoals hij, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is beter Nederlands. Hij is geheel uniek, volstrekt anders. Van een andere orde en een andere beleving dan al het andere wat wij kennen. Hij is niet alleen geheel afgescheiden van de zonde, maar ook in zekere zin is hij volledig anders dan zijn schepping. En die heiligheid waarin God verschijnt in dat vuur, betekent dat zelfs de grond waar Mozes op staat, heilig is. En dat Mozes wordt geboden, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilig. Mozes wordt geconfronteerd met de heiligheid van God. Zo zijn er ook wel anderen in de Bijbel die datzelfde hebben ontdekt, datzelfde hebben meegemaakt. Denk eens aan Jesaja. In het jaar dat Uzia, de koning van Juda, sterft, zegt Jesaja, zag ik de Heere op zijn troon. Wordt hij opgenomen als het ware in de troonruimte van God? Wist je dat de troon van God het centrale meubelstuk van het universum is? Als je door Openbaring 4 en 5 leest, wordt Johannes ook meegenomen naar die heilige plek van de troon van God. En alles in Openbaring 4 en 5 wordt omschreven in relatie tot de troon van God. Het is of voor de troon, of naast de troon, of om de troon, of boven de troon, of op de troon. Alles in de hemel wordt gerelateerd aan de troon van God. Wordt omschreven ten opzichte van de troon van God. Het is het centrale meubelstuk van het universum. En het staat voor de heerschappij van God. Het staat voor zijn grootheid. Dat hij boven de omstandigheden staat. Dat hij regeert. En dat hij heilig is. En zo rondom die troon lezen we dat er engelen zijn die God geschapen heeft en ze hebben maar één doel. Ze zijn maar voor één ding geschapen. Het enige wat ze doen in hun hele levensloop, die begonnen is bij de schepping en die doorgaat tot in de eeuwigheid, het ene ding waarvoor zij geschapen zijn, is om rondom de troon te staan en te roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God van de legermachten, heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En als de een aan de linkerkant het heeft geroepen, dan herhaalt een ander weer aan de rechterkant. En zo rondom de troon hoor je echo na echo. En of het nou roepen of zingen in hoeveel octaven weet ik niet, maar het is een prachtig en adembenemend tafereel rondom de troon van God. En deze serafs hebben 6 vleugels en de heiligheid van God is zo indringend dat ze met 2 vleugels hun ogen beschermen en met 2 vleugels hun voeten bedekken. Want de grond, zelfs en misschien vooral rondom de troon van God in de hemel is heilige grond. En het is als het ware dat God zijn troon opnieuw even in de braamstruik vestigt en zegt, Mozes, waar heb jij doorheen gelopen met die sandalen? En als herder kan ik me heel goed voorstellen waar hij doorheen gelopen heeft. Doe die eens even uit. Want deze grond is heilige grond. Ik ben hier aanwezig. En de gewaarwording van het nabijkomen van iets ontzettend heiligs overvalt Mozes. En dat kan soms gebeuren. En dat maakt je angstig. Mozes is bevreesd. Een gezonde vrees. De vreze des Heren komt over hem. Denk ook eens aan Petrus. Hij heeft een man ontmoet van ongeveer zijn leeftijd, ongeveer zijn postuur, zijn huidskleur. Gewoon een man, een Joodse man. Als je er 10 naast elkaar zet, zou je hem er niet uitpikken? En die man die zegt tegen hem op een gegeven moment, na een hele nacht dat hij gevist heeft en niks gevangen heeft, gooi de net eens even aan de andere kant van de boot. Nou, dat waren gewoon kleine bootjes. Wat maakt 3 meter nou voor verschil, zou je denken? Als je maar aan de linkerkant van de boot niks vangt, wat zijn de kansen dat als je 3 meter verder de netten erin gooit, dat je dan wel wat vangt? Maar hij gehoorzaamt en de netten die staan op scheuren. Zo vol zijn ze. En Petrus realiseert zich, hij is hier in aanraking gekomen met iets heiligs. Iets totaal anders. Van een geheel andere orde. En hij valt op zijn knieën en hij roept uit, ga weg van mij, ik ben een zondaar. Het is wanneer wij in de straal van Gods heiligheid komen, dat we pas echt gaan zien hoe vies we zijn. Weet je waarom ze in restaurants maar hele dimme verlichting hebben? Hoeven ze de vloer niet zo grondig schoon te maken? Maar breng daar eens een bouwvakkers schijnwerper naar binnen. En ga eens kijken hoe die vloer eruit ziet. Dan wil je vast niet meer eten gaan in zo'n restaurant. En het is wanneer Mozes en wanneer Jesaja en wanneer Petrus en wanneer elke andere dienstknecht van God geconfronteerd wordt met de felle schijnwerper van Gods heiligheid, dat er opeens een vrees over hen heen komt. Oei. Ik ken mezelf, ik zie mezelf nu op een andere manier. God kondigt aan dat hij een exodus wil bewerken. Hij zegt in vers 6, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dat moet ons eraan herinneren dat God een verbond heeft gesloten met deze aartsvaders. Dat zij een bijzonder volk gaan worden. En God had zelfs al aangekondigd tegen Abraham dat het volk 400 jaar in Egypte zou leven. En dat hij hen met krachtige arm terug zou brengen. En dan zegt God in vers 7, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. God is een verlossende God. Zijn intenties zijn om verlossend te werken. En in zijn genade gebruikt hij simpele mensen, zoals jij en zoals ik, om deze verlossing teweeg te brengen. De Exodus, de uittocht, de verlossing die God in dit boek van de Bijbel gaat bewerken, is de blauwdruk eigenlijk van het verlossingswerk wat God door de rest van de schrift en de rest van de menselijke geschiedenis wil bewerken. Het is een soort een paradigm, een model, een blauwdruk, wat telkens weer opnieuw herhaald wordt. Dat hij mensen uit de slavernij brengt en dat hij ze door de Rode Zee naar de vrijheid brengt en naar een verbondssluiting. Dit is precies wat de Heer Jezus kwam doen. En er is een prachtige link. Er zijn allerlei linkjes. Ik heb geen tijd om dat nu allemaal uit te gaan werken. Maar er zijn allerlei linkjes hoe de verschillende thema's van de Exodus, van de uittocht, in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, in geestelijke manieren tot uiting komen in onze levens en in het Nieuwe Testament. Maar een van de mooiste linkjes vind ik in Lucas hoofdstuk 9. Als Jezus op die berg van verheerlijking praat met notabene Mozes en Elia. En waar hebben ze het over? Waar hebben ze het over? Nou, Lucas 9 vers 31 zegt dat zij het hebben over zijn heen gaan. Weet je wat het Griekse woord is voor dit woordje heen gaan? Exodus. Exodus. Jezus Christus gaat een exodus bewerken. Als hij sterft aan het kruis, maakt hij een weg, als het ware, door de Rode Zee. Naar verlossing, naar bevrijding, naar verheerlijking. Naar een land dat vloeit met melk en honing. En dan komt die roeping. God heeft zichzelf geopenbaard. Hij heeft zijn intenties laten blijken. En hij roept Mozes om deel te nemen aan deze missie. Hij zegt, ik heb het leed van mijn volk gezien. Ja, hij kent ons. Hij kent de mensen in onze context. Hij kent de mensen in onze gemeentes. Hij kent de mensen in onze gezinnen. En hij zegt, ik wil een exodus bewerken. Niet alleen in jouw leven, maar ook in jouw gezin. Ik wil een exodus bewerken in jouw gemeente. Ik wil een uittocht bewerken in jouw kinderen. En ik wil jou gebruiken als instrument in mijn hand. Ik wil jou roepen om deel te nemen in mijn werk. Ja, hij kent ons. Ik moet even snel doorgaan, want de tijd die blijft niet stilstaan. En hij roept Mozes om deel te nemen. En hij zegt, en dit is het laatste wat hij zegt in vers 10. Ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Oei. Dat kwam onverwacht aan. Hier is Mozes. 40 jaar lang heeft hij schapen gehoed. Hij zit af te tellen naar zijn pensioenjaren. Hij heeft zijn hobby's al klaar. Voor als hij niet meer hoeft te werken. Misschien nog een 10-daagse cruise door de Middellandse Zee. Om nog even wat leuke plekjes te bezoeken. Samen met zijn vrouw. Dit zat niet in zijn plannen. Het volk van Israël verlossen. Nadat hij dat al eens een keer geprobeerd had in het vlees. Nu komt de roeping om dat niet in zijn eigen kracht te doen, maar in de kracht van de Heere God. En God geeft hem een belofte. Waarom? Omdat Mozes zijn eerste respons, vers 11, is: wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Wie ben ik? En ik kan me zo voorstellen dat diezelfde woorden in jouw hart, in uw hart ook opkomen. Wie ben ik om iets te betekenen in uw koninkrijk? Wie ben ik om een exodus te bewerkstelligen in de levens van andere mensen? Wie ben ik om een leider te zijn in mijn gemeente? Wie ben ik om mijn vrouw te heiligen, te leiden, haar te wassen in het water van het woord, om haar uiteindelijk smetteloos voor God te presenteren? Ja, al onze bekwaamheden, al onze tekortkomingen, al onze onzekerheden worden blootgelegd en komen in één keer naar boven. Ja, maar Heer, ik ben toch niet die man daarvoor. Heer, er zijn zoveel andere mensen die dat zoveel beter zouden kunnen. Maar God heeft jou op het oog. Hij wil jou gebruiken in zijn koninkrijk. Hij roept jou en ieder van ons. En hoe groot of klein de sfeer van verantwoordelijkheid ook mag zijn, God wil dat wij het instrument in zijn hand zijn om een exodus te bewerken. En hij wil ons ook diezelfde belofte geven die hij Mozes meegeeft. Die onze onzekerheden geruststelt. Hij zegt tegen Mozes: ik ben bij je. Kijk eens naar vers 12. Voorzeker, ik zal met u zijn. En als we de Heere God hebben, dan zijn we altijd in de meerderheid. En als we de Heere God hebben, dan zijn we nooit alleen. Soms zijn we eenzaam door onze eigen zonde. Door onze eigen ongehoorzaamheid. We raken in een isolement. Soms zijn we eenzaam door omstandigheden. En soms zijn we eenzaam omdat je gehoorzaam bent. Gehoorzaamheid leidt soms ook tot een bepaalde eenzaamheid. Mensen in de bediening kunnen eenzaam zijn. Zijn vaak eenzaam. Er zijn weinig mensen die begrijpen wat het is om de last van leiderschap, geestelijk leiderschap, te dragen. Maar hoor de woorden van de Heer Jezus uit Hebreeën hoofdstuk 13. Ik zal je niet verlaten. Ik laat je nooit in de steek. Als jij geroepen bent om leider te zijn in jouw context, geeft God jou zijn belofte. De belofte van zijn aanwezigheid. Hij openbaart aan Mozes zijn naam. Want Mozes vraagt in vers 13. Ja, als ik nou ga, als ik nou naar de Israëlieten ga. Wat moet ik dan zeggen als ze vragen wat is zijn naam? En dan openbaart God hier zijn enige naam. God heeft maar één naam. Hij heeft heel veel titels. Hij heeft ontzettend veel omschrijvingen die je kunt terugvinden in de Bijbel. Maar God heeft maar één naam. En ik kan me zo voorstellen dat als Mozes vraagt, wat is dan uw naam? Dat er in de ontelbare menigte van engelen opeens beroering komt. Dat ze allemaal enthousiast raken. En als ze elkaar even porren en zeggen, kijk, nu gaat het komen. God gaat zijn naam openbaren. En dan zegt God inderdaad tegen Mozes, zo mag je vertellen wie ik ben. Vers 14. Ik ben die ik ben. En ook, zei hij, u moet tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toe gezonden. Dat is een vorm van het werkwoord zijn. En de naam van God is een vorm van dat werkwoord. Ik ben. Vier letters in de Hebreeuwse taal. J-H-W-H. Waarschijnlijk uitgesproken Yahweh. Dat is de naam van God. En dat is misschien een beetje een vreemde naam. Maar daar zitten prachtige beloftes in. Want in de naam van God is geopenbaard wie hij is. Dat betekent dat hij de eerste en de ultieme realiteit is. Ik ben. Als we beginnen met praten over wat waar is en wat werkelijk is, moeten we beginnen met de ik ben. Hij die er is. Hij die bestaat. De ultieme, het meest ware in jouw leven is het bestaan van God. Nummer 2, hij is eeuwig, zonder begin en zonder einde. Als hij zegt ik ben, kan hij dat zeggen 1000 jaar geleden en kan hij het over 5 miljard jaar zeggen. In elk moment van de menselijke tijdlijn en daarbuiten, daarvoor en daarachter is er de grote ik ben, de eeuwige, zonder begin en zonder einde. Hij is onafhankelijk. Wij zijn afhankelijk. We hebben voedsel, drinken, zuurstof nodig. Hij is de enige die geheel onafhankelijk leeft en bestaat. Al het andere kan verdwijnen en hij houdt niet op met bestaan. Hij is vrij en soeverein. Niemand kan een stokje voor zijn plannen steken als hij eenmaal besluit, dit gaat gebeuren. Hij is onveranderlijk. Hij zegt, ik ben die ik ben. Of je zou het kunnen zeggen, ik zal altijd zijn wie ik altijd ben geweest. Hij leert niks, hij groeit niet. Je kunt hem niks onderwijzen. Hij is altijd dezelfde. Hij ontwikkelt zichzelf niet. En ook als ik ontrouw ben, blijft hij getrouw. En als laatste, hij is oneindig genoegzaam. Hij is de grote ik ben. Hij is eigenlijk alles wat we nodig hebben. We moeten afsluiten hier. Maar ik zou willen vragen, in hoeverre jij zicht hebt op de genoegzame God in jouw leven. Als mannen kunnen we onszelf stoer voordoen, alsof we alles goed op een rijtje hebben. En toch van binnen kan er heel veel spelen. Onzekerheid, angst, schaamte, die ons gevangen houdt en die ons bindt om de verantwoordelijke leider te zijn, om jezelf te leiden. Als God jou een vrouw gegeven heeft om je vrouw te leiden. Als God jou kinderen gegeven heeft om jouw kinderen te leiden. En we zijn zo schoorvoetend om geestelijk leiderschap op te pakken in ons leven. En vaak ligt dat geworteld in onze eigen onbekwaamheid en eigen onzekerheid. En misschien mag jij vanochtend eerlijk in de spiegel kijken. Zeggen, nee, inderdaad, het ligt niet in mij om deze taak op mij te nemen. En ik heb misschien verzuimd, ik heb verzuimd om die roeping van God in mijn leven serieus te nemen. Maar vandaag ben ik opnieuw bepaald bij de intentie van God om een exodus te bewerken in mijn omgeving. En wil ik mijzelf beroepen op de genoegzame God, de Ik Ben, de Eeuwige. De grote God, voor wie alles mogelijk is. En ik leg mezelf, zoals Mozes uiteindelijk, na heel wat tegenstribbelingen, geef ik mezelf over, leg ik mezelf in Gods hand en zeg, Heer, hier ben ik. Zend mij. Zullen we samen afsluiten. Vader in de hemel, u bent de grote Ik Ben. Yahweh. De krachtige God die vele, vele jaren geleden een heel volk uit de machtige klauwen van een wrede farao heeft gered. Zodat zelfs de omringende volken vreesden voor de God van Israël. Heer, u bent diezelfde God vandaag. En u roept ons ook in uw werk vandaag, in de grote geestelijke exodus die u in onze omgeving, in onze gemeente, in onze families, in onze gezinnen en in onze eigen levens wil bewerken. Vader, wij zijn niet toereikend. Wij vallen zo ver tekort. Maakt u ons bekwaam. Heer, dat vragen we in Jezus' naam. Amen.